Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Zacharia 8 lezen we dat God zegt: zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem. Wees daarom niet bevreesd. Deze tekst gekozen juist ook naar aanleiding van wat gisteren gebeurde, ook vannacht, ook de aanvallen op Israël. En zoals God in die dagen van Zacharia goed deed, zo geloven we dat God ook nog steeds zijn volk wil beschermen en leiden. En daar gaat het ook over in deze dienst, opdat ook wij het goede zullen doen voor Jeruzalem. En nou, te midden van dreiging willen we ook over nadenken, wat betekent dat voor ons? We zingen daarvan ook in Psalm 122, de dichter wil daar ook het goede doen voor Jeruzalem. Ik weet niet waar u aan denkt bij die Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. Als je samen naar de kerk gaat, om samen God te eren en te dienen. Maar ik hoop dat we ook denken aan Israël, voor wie deze psalm in het bijzonder gemaakt is. Misschien wel eens in Israël geweest, dat je deze psalm ook zong daar, letterlijk in Jeruzalem binnengaat. Maar ook nu in verbondenheid met hen zingen we het 122, 1 en 3. goede voor u zoeken. Ja, dat doet God. Maar dat is ook onze opdracht. En dan gaat het om het goede zoeken voor Israël. Maar ook die bij Israël zijn ingelijfd. Ik moet een lijn, ik spreek ook doortrekken naar ons. En daarom lezen we Gods gebod vanmorgen uit Romeinen 12, vanaf vers 9. Waarin juist ook al heel concreet wordt opgeroepen om het goede te doen, ook voor elkaar, zelfs voor vijanden. Waar het in de preek ook over gaat. Romeinen 12, vanaf vers 9. En daarna zingen we Psalm 143, het tiende vers. 143, vers 10. En Paulus schrijft, Romeinen 12, laat de liefde ongeveinsd zijn, oprecht. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Here. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen. Maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Breek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Samen bidden. Getrouwe en barmhartige God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, u roepen we aan. U hebben we nodig. Ook deze dag, deze nieuwe week. En we danken u dat we u mogen aanroepen. Dat u ons zelfs oproept. Om u aan te roepen, dat u ons aanspoort om het van u te verwachten. U die ons geschapen hebt. U laat ons niet los. U wil onze God zijn. En wij danken u dat u zich bekend gemaakt hebt in de Bijbel. En dat u uw woord ons gegeven hebt. Dat we dagelijks mogen lezen. En dat we dat vanmorgen ook samen als gemeente mogen lezen. En overdenken. Dat u zo ook vanmorgen ons iets te zeggen hebt. Dat u ons aanspreekt. De weg wil wijzen. En dat wij die woorden van u ter harte nemen. Ja, dat hebben we nodig. Dat u ons leidt. Van dag tot dag. Van stap tot stap. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. En daarom danken we ook voor uw goede geboden. Omdat we leven tot uw eer. Omdat we bewaard worden voor de zonde. En de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. We hebben het gehoord heel concreet ook vanmorgen. Het omzien naar elkaar. In liefde. In betrokkenheid. Huilend met hen die huilen. Waar verdriet is. Waar rouw is. Korter of langere tijd geleden. Geliefde. Gestorven hier. Ontferm u. Troost u. Uw nabijheid. Uw kracht. Dat we om elkaar heen staan. In dagen van rouw en verdriet. Van zorg waar ziekte is. U kent een ieder. U weet wat er in ons omgaat ook. Misschien wat meer van leed. Wat voor anderen verborgen is. Wat het pijn geeft. En misschien met een gebroken hart hier zitten. Hier, u kent het. En dat we toch ook daarin op elkaar betrokken kunnen zijn. Meeleven. Meebidden. Zelfs voor mensen die ons soms niet liggen. Mensen die wat anders zijn. Misschien wel mensen die het ons moeilijk maken. Het gehoord, ook het bidden voor hen die ons vervolgen, voor vijanden. Dat we zo ook leven tot uw eer. Samen een gemeente naar uw naam genoemd. U dienend. U op de eerste plaats. U liefhebbend boven alles. Ja, als we zo uw gebod horen, dan belijden we onze schuld, onze tekort. Die liefdeloosheid naar u en de naaste. Dat we zo vaak op onszelf gericht zijn. Dat we zo weinig oog en hart voor elkaar hebben. O Heere, vergeef. Vergeef waarin we tekortschieten in de liefde. In geduld. In die vriendelijkheid. In het zoeken van de vrede. Heer, vergeef. Als we aan u voorbij leven. Niet doen wat u van ons vraagt. We hebben u nodig als onze redder en verlosser. En wij danken u, o Vader, dat u daarvoor uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. Om zalig te maken wat verloren is. Dat u zo in liefde bewogen bent. Dat u zo naar ons om wilt zien. En dat we zo ook u nodig hebben en zo u aanroepen om genade, om vergeving. Voor het eerst en nog steeds weer. Omdat we elke dag die reiniging nodig hebben. Zie ons aan in Christus. En vul ons met uw Heilige Geest. Ja, wij danken u dat u ook uw geest hebt uitgestort. En dat u met uw geest wil werken. Om ons leven te vernieuwen. Dat we op u lijken, uw beeld vertonen. Zo ook het goede doen. Ontferm u. Over ons. Juist als we hier in de kerk zijn. Of ook als we thuis of elders verbonden zijn. In deze dienst. Op u gericht. Dat de boze geen kans krijgt om ons van u vandaan te houden. Dat we door uw geest geleid worden. Dat we dat woord van u begrijpen. Dat het ons raakt. Ons aanspoort. Om het goede te doen. Voor Israël. Voor de gemeente. Voor een ieder. Wij bidden, omdat we het van u verwachten. U de almachtige God, u die kan geven wat ons ontbreekt. Wij bidden het om Jezus' wil. uit genade. Amen. We lezen uit Nehemia 2 en 3. Nehemia 2 en 3. Ik weet niet of u wat van Nehemia weet. Welke tijd hij leefde, wie hij was. Maar jongens, meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel eens van Nehemia gehoord hebben. Een van de Bijbelboeken heet ook dus Nehemia. Dat heeft hij ook zelf geschreven. Wie was Nehemia? Nou, hij leefde ongeveer 450 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En hij woonde in het land Babel. Dat is nu Irak, de grens ook met Iran. Nou, waarom woonde hij daar? Nou, je hebt misschien al eens gehoord dat het koning Nebukadnezar gekomen was en Jeruzalem verwoest had. En de mensen in Israël als gevangenen had meegenomen, als ballingen, naar zijn eigen land, naar Babel. En dat was ook een straf van God op de zonde van Israël. Ze hadden afgoden gediend, ze waren hun eigen gang gegaan, ze hadden God verlaten. En dat was in het jaar 586 voor Christus. Dat was al 140 jaar voordat Nehemia leefde. En 70 jaar na die ballingschap mochten ze terugkeren. Had God ook beloofd, na 70 jaar mogen jullie terugkeren. Toen ook heel veel mensen tot inkeer waren gekomen, tot bekering. Maar de ouders en ook waarschijnlijk de opa en oma van Nehemia waren gebleven in Babel. Hadden dat goed. Nehemia was zelfs de schenker van de koning. Misschien heb je wel eens vaker van een schenker gehoord. Van een koning. In de tijd van de farao. In de tijd van Jozef, die had ook een schenker en een bakker van de farao. Die zorgde voor het eten en drinken van de farao. En nu voor deze koning, die koning Artaxasta, die regeerde toen over dat wat nu het hele Midden-Oosten is. Landen als Jordanië, Syrië, Iran, Irak, Israël, Libanon, Turkije. En een grote machtige koning. En die had natuurlijk heel veel mensen in dienst. En het hoofd van de schenkers, het hoofd van de keuken. Die had een belangrijke functie, moest zorgen voor het beste eten en drinken. En dat was Nehemia dus, en die had een goede functie, en daarom was hij misschien ook wel gebleven, hij had het goed daar. Maar in hoofdstuk 1 lezen we dan dat Nehemia hoort dat de muren van Jeruzalem nog steeds in puin liggen. 70 jaar geleden mochten ze dus terugkeren naar het beloofde land, en heel veel Joden hadden dat wel gedaan. De tempel was ook wel herbouwd, maar de muren om de stad waren een puinhoop. En daardoor had de vijand heel veel macht. Die kon zo binnenkomen en die overheerst ook de Joden die daar woonden. En als Nehemia dat hoort, dan heeft hij heel veel verdriet. Dan moet hij huilen. Dat staat in hoofdstuk 1. En hij gaat ook bidden. Bidden tot God, dat God verandering zal geven. Dat God de muren zal hij bouwen, zoals ook beloofd was. Een indringend gebed. En dan in het begin van hoofdstuk 2 staat dat hij dan naar de koning gaat en vraagt of hij dan naar Jeruzalem mag gaan om de muren te gaan herbouwen. En dan lezen we aan het slot van Nehemia 2, vers 8... dat de koning ook toestemming geeft, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Ja, het is een persoonlijk verslag. Nehemia beschrijft wat er gebeurd is. En ook heel mooi, hij getuigt van zijn geloof in God. En dan lezen we verder in hoofdstuk 9, vers 9, hoofdstuk 2 vanaf vers 9. Dan heeft het dus de reis gemaakt van Babel naar Israël. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier. En gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Hij kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort, de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had het tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: laten we opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden: wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en er bouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem. Tot aan de Hananeel-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwden Zakur, de zoon van Imri. Tot zover lezen we. In hoofdstuk 3 gaat het allemaal verder met namen te noemen van mensen die bouwden aan die muren van Jeruzalem, ieder op zijn eigen plaats. En zo waren ze heel samen bezig. In de preek staan we zo stil bij dit gedeelte wat we gelezen hebben. Maar eerst zijn er enkele mededelingen. Zijn nu collecten voor restauratiefonds en voor de kerk. Hartelijk bij u aanbevolen. En ook de zendingsbussen en de steunpilaren naar uitgang. In uw milddadigheid aanbevolen. Verder wordt meegedeeld dat Leven en Welzijn komende zondag 's ochtends dominee A.P. Pors uit Nieuw-Lekkerland. Moet het Nieuw-Beijerland zijn? Ja, staat hier Nieuw-Lekkerland, maar Nieuw-Beijerland. A.P. Pors uit Nieuw-Beijerland voorgaat. En 's avonds dominee J.M. Molenaar uit Zoetermeer. Verder wordt meegedeeld, om vast rekening mee te houden, volgende week zondag is er na de morgendienst voor de hele gemeente koffie drinken in de Hoeve. En zoals u in de kerkbode of op de website hebt kunnen lezen, wordt u als gemeente in de gelegenheid gesteld namen aan te leveren van predikanten of proponenten die volgens u in aanmerking komen voor een beroep uit onze gemeente. Meer informatie vindt u in de genoemde bronnen. Tot zover de mededelingen. Wij zingen nu van Psalm 102, de versen 7, 8 en 9. Een psalm die ook gemaakt is in de tijd dat Nehemia die muren herbouwde. Er staat in vers 7, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En ook vers 8, reeds verlangen uw knechten haar steden op te rechten, op te richten. Elk heeft deernis met haar kruis. Misschien een beetje het ouderwetse woorden die je niet meer gebruikt natuurlijk. Maar ook wel een mooie zin. Elk heeft deernis, verdriet met het kruis, met de puin van Jeruzalem. Het raakte de mensen dat Jeruzalem nog steeds verwoest was. En daarom hadden ze ijver voor Gods huis, maar ook voor Gods stad. En ook vers 9 zingen we dan, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. 102, de versen 7, 8 en 9. Gemeente, wat doen wij? Wat doen we? Als je hoort van nood, van zorgen. Wat doe je als je hoort bijvoorbeeld dat een klasgenoot, een vriend van je, ziek is? Bid je dan dat hij mag genezen, dat er herstel komt? En wat doe je als je hoort van rampen in de wereld, van aardbeving ook nu weer in Afghanistan, op andere plaatsen in de wereld steeds, en van overstromingen? Wat doe je als je hoort van oorlogen? Ik hoor aan 1,5 jaar nu in Oekraïne en nu ook weer in Israël. Bid je dan om vrede? Bid je dat de oorlog gauw zal stoppen? Nou, dat kunnen we leren van Nehemia. Als hij hoort dat het niet goed gaat, dan bidt hij. Hij bidt dat God zal ingrijpen. Hij is van God afhankelijk, van Gods zegen. En dat is niet alleen wat je in Nehemia 1 leest. In Nehemia, het Bijbelboek, staan 12 gebeden van hem. En je leest steeds dat hij een biddend leven leidt. Hij blijft afhankelijk van God. Maar van Nehemia kun je ook leren dat het is bidden en werken. Misschien heb je wel eens van die uitdrukking gehoord. Dat als je bidt, dan moet je ook wat willen doen. Je ook inzetten. Het goede doen. Ik lees niet zo letterlijk in de Bijbel die uitdrukking bid en werk. Maar ik denk dat het wel in de lijn van de Bijbel is. En, nou ja. Even nog even dat voorbeeld, hè? Als je klasgenoot of je vriend ziek is, wat doe je dan? En je bidt voor hem, maar je stuurt misschien wel een kaart, of je gaat op bezoek. En als je hoort, hè, van aardbevingen en overstromingen en oorlogen, waardoor heel veel mensen gedood worden, maar ook heel veel andere mensen op de vlucht zijn, en mensen alles zijn kwijtgeraakt. Nou, wil je dan ook wat geven? Wil je dan ook helpen? Als je echt bidt voor de naaste, omdat je bewogen bent, omdat je betrokken bent, zou je dan niet willen helpen? Ja, bidden is het belangrijkst. Maar als je niet meer doet, kan het misschien ook wel een beetje goedkoop zijn. En makkelijk. Ja, er zijn mensen die zeggen misschien, ja, je moet bidden en dan moet je afwachten en dan... Ja, dan moet je God overlaten. En dat klinkt ook heel vroom. Maar ik denk dat God ook onze een verantwoordelijkheid gegeven heeft. Ieder op de plaats waar we gesteld zijn. En dat leren we van Nehemia. Nehemia die ook het goede wil doen. Dat lees je al aan het slot van hoofdstuk 1. En dat indrukwekkende gebed, dan zegt hij aan het eind iets, ja, waarin doorklinkt, ja, zal ik misschien geroepen zijn om het goede te doen? Dat was heel wat voor Nehemia. Hij had een goede functie, hij was schenker, was echt toen een topfunctie, vertrouwenspersoon, vaak ook voor de koning, van dat machtige koninkrijk. En hij moest een lange reis gaan maken naar Jeruzalem, een onzekere toekomst, zal het wel lukken? Nou, dat was echt een ellendige situatie daar in Jeruzalem. Er zal wat tegenstand komen, verzet. Kostte heel wat. Hij moest zichzelf verloochenen. Zichzelf opofferen. Maar Nehemia, hij voelde zich geroepen. De nood was op zijn hart gebonden. Dat proefde hij in zijn gebed. Maar daarom wilde hij ook zich laten gebruiken als een instrument in Gods hand. Hij laat zich ook daarin leiden door God. Oh, mooi. Een voorbeeld voor ons. Hè? Willen wij ons laten gebruiken als een instrument in Gods hand. Ook tot opbouw van Gods koninkrijk. Dat je het goede wil doen. Ook juist omdat de nood je raakt. Nou, begin van hoofdstuk 2 zei ik al, hè, dan krijgt hij een kans om tegen de koning een goed woord te spreken voor Jeruzalem. Hij vraagt toestemming om naar Jeruzalem te mogen gaan. Dat was al best spannend. Hij doet het ook biddend, met een schietgebedje. Want ja, die koning was grillig en ja, het kon verkeerd vallen en je kon zomaar uit de weg geruimd worden. Maar de koning was hem goedgezind. Al zegt Nehemia dan nog zo'n mooie, het was Gods goede hand, Gods leiding. God zorgde voor mij en God werkte ook in die koning Artaxasta, dat ik toestemming kreeg. Nou, dan maak je die lange reis, komt hij in Jeruzalem aan, eerst even een paar dagen rust, het is een lange vermoeiende reis. Hij hoefde niet te lopen waarschijnlijk, maar ook op een dier, op een ezel of kameel, was het een hele lange reis. En dan gaat hij 's nachts de stad verkennen. Hij zegt toch tegen niemand wat hij aan het doen is. Het gaat er niet om hemzelf. Het hoeft niet voor de daken geschreeuwd te worden als je in Gods koninkrijk je wil inzetten. Het gaat er ook niet bij u om jezelf, om je eigen eer. Die inspectietocht wordt ook best uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2, vanaf vers 12 tot en met 15. En je denkt misschien even, ja, waarom moet dat daar zo uitvoerig staan? Wat heeft dat nou voor nut? Maar je proeft wel de nood van de stad, dat het zo verwoest is. Nee, je kan niet eens op zijn dier blijven zitten. Zoveel brokstuk, dat dier kan er niet eens overheen. En je ziet het zo voor je, hoe daar die grote brokstukken van die muur liggen. Al 140 jaar lang. En dat grijpt Nehemia aan. Ja, maar wat kunnen wij daar nu van leren? Wat zegt dit ons? Dit gedeelte in de Bijbel. Nou, ik wil de lijnen doortrekken in deze preek naar Israël. Naar de gemeente en naar onszelf. Ja, in de eerste plaats, dat gaat over het volk van Israël, Jeruzalem, toen. En nou, dat heeft ook nog wel te zeggen voor het Israël nu. Oh, gaat het denk ik ook over de gemeente, die bij Israël zijn ingelijfd, die ook mogen horen bij het volk van God. Die lijn moet niet te snel trekken, de eerste plaats Israël, maar denk ook van toepassing op ons. Ja, en ik hoop ook heel persoonlijk voor u, dat u er ook mag bij horen, bij die gemeente van God. Met Israël van God. Werkelijk Israël zijn. Van God. En is dit, wat Nehemia beschrijft, ook geen beeld voor de situatie nu? Het volk Israël. Gisteren weer die brede aanvallen. Zoveel gedood. Mensen gegijzeld. Vannacht ook die aanvallen vanuit Libanon, Hezbollah. Aangrijpend. De dreiging. De verwoesting. Vijanden die het willen laten verdwijnen. Israël in de zee. Een beeld van Israël de eeuwen door, niet alleen toen verwoest, omdat er vijanden waren, het is tot de dag van vandaag. En dan in Israël opnieuw ook intern verdeeld. Grote spanning onderling, de politiek. Je weet misschien ook wel van demonstraties die er veel gehouden worden, de verwarring. Maar is die verwoesting die Nehemia zag ook een beeld van de gemeente? Hoe is het hier in de gemeente? Gaat hier goed? Nou, ik hoop dat het goed gaat. Wees dankbaar. Als het eensgezind is en de gemeente één is in God, in zijn woord. Dat dat samen bindt. Was er soms best wel zorgen. Er zijn best vaak zorgen in de gemeente over kerkverlating in veel gemeenten. Onze protestantse kerk en andere kerken. En dat er verwarring is en strijd. En zorgen over verslapping. Dat het oppervlakkiger wordt. Verder van God vandaan. Of aan de andere kant soms verkramping. Verstarring. Ja, hoe staat het met de muren ook nu? Niet alleen van Israël voor de veiligheid, maar ook de muren van de kerk. De gemeente. En daar ging het om, die muren waren er niet. En er waren toen letterlijk muren om Jeruzalem die veiligheid gaven. Je weet nog wel van vroeger, hè, natuurlijk ook in Nederland, de stadsmuren die veiligheid gaven, zodat de vijand niet kon binnendringen. Nou, nu heb je andere soort muren om Israël en dat lijkt gefaald te hebben. De veiligheidsdiensten die het niet hebben zien aankomen, de aanvallen van Hamas en wat er kon gebeuren gisteren. Maar ook bij de gemeente, niet letterlijk muren, maar muren die bescherming bieden. Ja, aan de ene kant hoop ik dat de gemeente een open gemeente is. Gastvrij en open naar mensen die God nog niet kennen. Betrokken op de naaste. Gericht op evangelisatie en zending. Uitnodigend. Maar ook een stuk bescherming. Tegen de aanvallen van de boze. Dat we ook een heilige gemeente zijn. Niet meedoen met het kwaad, de zonde. Hoe staat dat hier bij de geestelijke muren? In Haafden. En hoe is dat hier met de muren om ons leven? Hoe is het met uw leven? Als je je leven onderzoekt, wat zie je dan? Sta je dan voor de puinhopen, de chaos, de verwarring? Zoveel wat er op je afkomt en je ziet het soms niet meer zitten, je weet niet meer hoe het verder moet. Maar als je jezelf eerlijk onderzoekt, in het licht van Gods aangezicht, in het licht van Gods woord. Zijn we dan positief? Of moeten we eerlijk herkennen ook de invloed van de boze? Ja, die muren om ons leven. En natuurlijk, dan kun je verkeerd opvatten, de muren waar je door je helemaal afschermt voor anderen en dat niemand binnen kan dringen, zo niet. Maar je wel beschermen voor de verkeerde invloeden van buiten. Ja, dat komt vaak door de poorten, hè. Dan zijn die muren misschien opgebouwd, wat staan die poorten, staan die open? Denk aan de oorpoort. Wat hoor je? Nou, je hoort natuurlijk heel veel elke dag. En dat kun je niet altijd voorkomen. Maar soms zoek je het wel op. Hè? Wat hoor je? Ja, bijvoorbeeld in de muziek. Is dat muziek tot eer van God? Die je opbouwt en bemoedigt? Of is dat muziek waarin normen en waarden verheerlijkt worden die tegen Gods woord ingaan? Word je beïnvloed door muziek die verwoestend werkt? Muziek waarin verheerlijk wordt dat alles mag en alles kan. Maar luister je naar. En hoe is het met je oogpoort? Waar je naar kijkt? Wat zie je allemaal? Ja, je ziet ook heel veel als je gezond mag zijn en kan zien. Maar wat zoek je op? Bijvoorbeeld op internet? Zoek je de vuiligheid op? De dingen die je bederven? Hoe staat het met onze muren, met onze poort? Zijn we een gemeente? Tot eer van God, zijn we ook persoonlijk aan God toegewijd. Als Nehemia een inspectie gemaakt heeft, dan zegt hij tegen de leiders van het volk in vers 17. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Het is een aangrijpend bericht, een aangrijpende situatie. Maar daar stopt het niet. Nehemia blijft niet steken bij de ellende van het is toch wat, het is toch eigenlijk niks. En het wordt ook nooit meer wat. Het is te grote puinhoop. Daar zie ik ook geen gat meer in.
Nee, hij roept dan op, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Ja, dat was het ergste. Dat zij een voorwerp van smaad waren. Ja, want als Jeruzalem in puin ligt, dan denken die vijanden en die andere volkeren rond Israël dat ook de God van Israël machteloos is. Want die God van Israël, ja, die kan hen blijkbaar niet helpen. Die kan blijkbaar niets doen. En daarom is het een puinhoop. En zo wordt Israël uitgelachen, maar ook de God van Israël. En dat is het ergst. En dat is toch nog zo? Ja, als er een gemeente verdeeldheid is en verwarring en ruzie, wordt gezegd, zijn dat nu christenen? Moet ze kijken, ze vechten elkaar de tent uit. En als hij zelf niet heilig leeft, niet tot eer van God, dan wordt gezegd, zijn dat nu christenen? Zondags netjes naar de kerk. Maar moet je ze door de week eens zien? Hoe ze dan met elkaar omgaan en hoe ze dan leven? Ja, dan worden we bespot. En dan wordt de God van ons bespot, onteerd. En daarom, dat was het ergste, dat ze een voorwerp van smaad zijn. En dan gaat hij verder, in vers 18. Ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. Ja, dan geeft hij een persoonlijk getuigenis. Hoe hij geraakt was door de noodsituatie toen hij dat hoorde in Babel. Hij zal verteld hebben over zijn gebeden. Hij zal verteld hebben over zijn pleit op de belofte van God. Dat God toch weer naar zijn volk zou omzien. Dat God weer het goede zou zoeken voor Jeruzalem. Zoals God gezegd had ook tegen Zacharia de profeet. Die zo'n 70 jaar geleden leefde. En hoe God zijn belofte gegeven had. Dat hij zou doorgaan met zijn werk. Verteld. De woorden van de koning. Die de koning gezegd had tegen Nehemia. Dat hij Jeruzalem mocht gaan opbouwen. Dat hij mocht terugkeren naar het beloofde land. Ja, dat is denk ik heel persoonlijk, zoals het ook staat in vers 12. Dan vertelt hij nog niet wat God hem in zijn hart gegeven had. Maar nu wel. Wat God hem in zijn hart gegeven had. Dat het over zijn hart gebonden was. En dat hij er wel wat aan moest doen. Dat het niet zomaar iets is, maar Gods leiding. Hoor je ook wel zo'n getuigenis? Van mensen om je heen, die goed spreken van God, die gedreven worden door de geest. En het verlangen hebben om zich in te zetten in het koninkrijk van God. En bemoedigt je dat, raakt je dat. Dat je erdoor wordt aangespoord om ook het goede te doen. Het kan heerlijk zijn, als je dat mag horen. Dat doen we trouwens zelf ook. Ja, we kunnen van zeggen dat wat God in je hart gegeven heeft. Dat God je aanzet om het goede te doen. Dat je door God geleid wordt. En dat je iets van Gods zegen ziet in je leven. Iets van Gods leiding en zorg. En is het je verlangen om dat te delen. Als God je geeft naar kinderen, anderen om je heen. Het is vaak lastig, we zijn bescheiden natuurlijk, en wie ben ik, maar het kan anderen helpen. Mooi als dat in de gemeente gebeurt, die openheid. Daar kan veel van uitgaan. Dat zie je ook hier bij Nehemia. Want dan staat er aan het slot van vers 18, hè, laten we opstaan en gaan bouwen. Ze grepen moed voor het goede werk. En dan moet je bedenken, daarvoor waren ze echt heel gelaten. Ze hadden zich 70 jaar geleden, toen ze terugkeerden, echt ingezet om de tempel te bouwen, de muren. Maar
Er was zoveel tegenwerking. Er was niet veel van terechtgekomen. Ja, een stukje van die tempel stond er dan wel, maar verder. Ze waren passief geworden. Lukte toch niet. En ze hadden de moed opgegeven. Ja, zo gebeurt het wel eens, hè. Als je de situatie ziet. Ja, dat wordt toch nooit wat. En je hebt misschien wel geprobeerd, maar het lukte niet. Je werd ook wel tegengewerkt. Nou ja, dan bekijken ze het maar en dan zoeken ze het zelf maar uit.
Maar hier zie je dat door het geloof van één man er verandering kan komen. Eén man die geleid wordt door de Heilige Geest. Waardoor anderen ook weer in vuur en vlam worden gezet om het goede te doen. Is dat ook voor ons een aansporing om dingen te delen en om ons mee te nemen. In het goed doen voor Israël, voor de gemeente, ons persoonlijk leven. Laten we opstaan en gaan bouwen. En dat doen ze dan ook. Het blijven niet alleen mooie woorden, naar aanleiding van die woorden van Nehemia. In vers 1 van hoofdstuk 3 staat dan ook, laten we gelijk opstonden. Ze stonden op en ze gaan bouwen. Ja, als je Nehemia 3 leest, dan denk je, nou, wat heb ik daaraan? Zoveel namen, een opsomming. Is dat nodig om te lezen? Als je thuis gewoon de Bijbel leest, van Genesis tot en met Openbaring. Ja, dan heb je misschien ook wel eens de neiging om zo'n hoofdstuk over te slaan. Ja, daar leer je toch niks van. Nou, ik kan het begrijpen. Ik zeg niet dat het verkeerd is om dat over te slaan. Maar het staat niet voor niks in de Bijbel. Ook deze hoofdstukken hebben een betekenis. En het kan je wel helpen en bemoedigen. Dat door het geloof van één man zoveel opstaan. En gaan bouwen. Heel het volk is eensgezind in het dienen van God. Dat is hun verlangen. Ze bidden allemaal. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Leid ook ons. En dat is hun verlangen. Om het goede te doen. En ja, als je dan al die namen leest, ja, de meeste ken je niet, maar er staan nog best een paar wat verrassende dingen in, van namen. Ook van heel veel verschillende mensen met verschillende beroepen. Een edelsmid, een zalfbereider. Mensen die helemaal niet gewend zijn om te bouwen, ze gaan wel bouwen. En iedereen op zijn eigen plekje, bij zijn eigen huis dichtbij. En heel efficiënt, Nehemia is ook een goede leider. En het eerste is ook al heel mooi. He, want wie worden als eerste genoemd in hoofdstuk 3? Nou, Eliasib, de hoge priester. En zijn broeders, de priesters. Mooi, de hoge priester gaat voorop. Was ook niet gewend om te bouwen. En die kan zeggen, ja, ik moet me bezighouden met de geestelijke dingen. Nee, maar mooi, de voorganger gaat voorop. Misschien de predikant kunnen vergelijken, de broeders, de priesters, de kerkraadsleden, die gaan voorop. Ja, niet dat ze alles hoeven te doen, heel de gemeente wordt ingeschakeld, iedereen heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid, maar de kerkraad geeft het goede voorbeeld. En dan staat ook mooi, hè, die hoge priester en de priesters, die herbouwden de schaapspoort. Wel mooi dat dat als eerste genoemd wordt, en er worden 10 poorten genoemd die herbouwd worden. Maar heel bewust denk ik, de schaapspoort als eerste. Weet u waar die schaapspoort naar verwijst? Wat die schaapspoort zegt? Nou, jongens, meisjes, jullie kunnen het misschien wel bedenken. De schaapspoort, die was er. Ja, dat schapen er doorgingen. En waarom zouden die schapen nou door de poort moeten gaan? Van buiten de stad, vanuit die velden van Efrata bijvoorbeeld, bij Bethlehem. Gingen ze door de schaapspoort. Nou, dat was vlakbij de tempel. Daar werden ze geofferd. En waarom? Waarbij mensen hebben gezondigd, ook toen de mensen. En wij hadden de dood verdiend vanwege al onze zonden. Maar de mensen toen hoefden niet gelijk te sterven en wij ook niet. Maar er werd wel een dier geofferd. Dat is een teken, we hebben de dood verdiend. Maar ook een teken van vergeving. Dat God het verkeerde wil vergeven. Ja, dat gebeurde niet door het sterven van die schapen. Maar die wezen heen naar de Heer Jezus. Het Lam van God. Dat zich zou opofferen aan het kruis van Golgotha. Ja, en toen die Jezus stierf, toen stopte ook die offerdienst. Dat hoefde ook niet meer. Hè? Dat dikke voorhangsel, dat dikke gordijn in de tempel, scheurde van boven naar beneden. De Heer Jezus, hij was ook door die schaapspoort gegaan. Hij, naar wie al die schapen verwees. Als eerste die schaapspoort, die herbouwd wordt. Ook waar het door de dienst der verzoening doorgang kon vinden. Maar ook vele anderen. Heel positief, al wordt er één dingetje even negatief genoemd. Vers 5, daar staat dan dat de vooraanstaanden onder de mensen van Tekoa hun schouders niet onder de dienst zetten. De vooraanstaande mensen in Tekoa, die vonden het niet nodig, die voelden zich misschien wel te hoogmoedig, te verheven om dat werk te doen. Helaas, geen eervolle vermelding. Als een waarschuwing. Ja, er zijn ook mensen die ooit wel trouw beloofd hebben ook zich in te zetten in de gemeente en die toch heel nalatig zijn, zich nooit willen inzetten. Als ze gevraagd worden, zeggen ze altijd nee. Terwijl ze geen goede reden ervoor hebben. Al lees je gelukkig niet dat de anderen daarvan afgehouden werden. De gewone mensen in de Koa bouwden wel. En ook uit andere plaatsen rondom Jeruzalem bouwden mee. En eensgezind gingen ze verder. Is dat ook een aansporing voor ons? Om zo het goede te doen? In je eigen omgeving? Wil je ook inzetten? Als deze mensen? Op de plaats waar God je stelt? En blijf dan maar dicht bij huis. In je eigen omgeving. Net als de mensen toen. In je eigen leven in de eerste plaats. Hè. Dat tot eer van God is. Toegewijd aan hem. En als je kinderen hebt gekregen in je eigen gezin. Daarin voorgaan. Ja, dat is ook een gevaar. Hè, voor kerkraadsleden. En voor anderen die ook heel druk zijn, heel actief, in de gemeente heel goed, heel veel goede dingen doen, maar soms hun eigen gezin verwaarlozen, daar onvoldoende tijd voor hebben. Ja, dan gaat het ook niet goed natuurlijk. Begin met dicht bij huis. En je naaste buren, ja, die weten dat je christen bent. Hè? Ze zien je naar de kerk gaan. Maar heb je wel eens met hen gesproken over het geloof in God, die God voor je is? Je collega's, je klasgenoten. Begin daar dichtbij. En ook samen, eensgezind. Schouder aan schouder, zo kun je het ook vertalen. Die woorden uit Nehemia 3, dat ze daarnaast bouwden steeds schouder aan schouder. Elkaar stimuleren als gemeenteleden, op elkaar betrokken. Ieder met eigen gaven en talenten. Met hetzelfde doel voor ogen. Het goede doen voor de gemeente tot eer van God. Ja, zo is Nehemia 3 ook een mooi hoofdstuk. Maar we gaan nog even terug naar hoofdstuk 2. Nog twee versen wil ik dan met name even noemen. Voor ons. In de eerste plaats vers 10. Gelijk aan het begin, slot van vers 10, waar staat, ja, er was iemand gekomen om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ja, dat deed Nehemia dus. Zo kun je het samenvatten, het goede doen voor Israël. Mooi. Nou, we trokken de lijn door naar de gemeente, maar zoeken we ook het goede voor Israël. zijn we ook aan hen verbonden door het geloof. Aan hen de belofte gegeven, het verbond van God. God die trouw houdt, God die zijn volk niet loslaat. Dan zeggen we met pijn in ons hart dat velen in Israël Jezus niet erkennen als de Messias. Geloven we dat God zijn volk niet loslaat, dat hij trouw houdt tot het einde toe. Dat heel Israël zalig zal worden op Gods tijd. Zoek het goede voor Israël. Als ze zong ook in Psalm 122, en bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Juist nu de dreiging er weer is, heel concreet. Is Nehemia daarin een voorbeeld? Ja, Nehemia wijst denk ik hier en ook heen toch naar de Heer Jezus. Nehemia is hier een type van de Heer Jezus Christus, die toch het goede doet voor Israël, die daarvoor naar deze aarde is gekomen. In de eerste plaats ook voor zijn eigen volk. Om Israël zalig te maken. En zoals Nehemia veel moest opgeven, zo heeft Christus nog veel meer moeten opgeven. De hemel verlaten, de hemelse heerlijkheid, mens geworden, zich vernederd. Om zijn volk te redden. Uit liefde. Ja, dat we in Nehemia Jezus mogen zien. En dat we zien zijn bewogenheid. Zijn genade. Zijn goedheid. En dan ook wel de vraag, lijken wij op de Heer Jezus die het goede zorgt voor zijn volk Israël en voor de andere volken? Lijken ook zo daarin op Nehemia. Ja, vers 10 noemde ik, omdat er in vers 10 nog iets staat. Dat is heel opvallend. Nog voordat de mensen in Israël weten wat Nehemia goed en wel komt doen, hij is nog maar daarnet aangekomen, staat er in vers 10 al dat Sanballat en Tobia het hoorden. En het was volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ja, dat is ook wel treffend. De Jodenhaat, het antisemitisme was er toen ook al. Het was volstrekt kwalijk dat er iemand was die het goede zocht. Er komt gelijk vijandschap, verzet en haat. En dat is ook een lijn in het boek Nehemia die steeds verder gaat. En steeds terugkomt. We lezen het ook al in het slot van hoofdstuk 2 nog een keer, hè, dat ook nog na Sanballat en Tobia, Gesem en de Arabier erbij zijn en de mensen die de buren bouwen verachten en bespotten. We hebben het even doorgezien. Juist ook christenen die hebben meegedaan aan de vervolging, de haat naar Israël, aangrijpend. En ja, we zien het nu natuurlijk, die haat nog steeds. En, kijk. En dan kan ik het een heel klein beetje begrijpen dat die Palestijnen het ook niet makkelijk vinden. Soms Israël haten. Die Palestijnen hebben het ook niet makkelijk. En door hun eigen leiders niet. En, nou, gedeeltelijk zijn zij ook niet altijd goed behandeld door de Joden die terugkeerden naar het beloofde land. Waar we in de Gods trouw zien. Maar niet dat Israël het altijd goed doet. En in de Gazastrook is het ook niet makkelijk. Maar je ziet niet alleen van die volkeren daaromheen. Ja, heel die moslimwereld tegen Israël. Heel de wereld die zich met Israël bemoeit en vaak veroordeelt. Geen oog heeft voor de moeilijke situatie waarin Israël zich bevindt. En beseffend ook de Jodenhaat, de eeuwen door, de vervolging die er geweest is. We gaan natuurlijk verder niet allemaal in op die politieke situatie. Wij weten ook ten dele, maar we weten wel dat God zijn volk niet loslaat. En dan wil ik dat slot nog even noemen, het laatste vers. Vers 20. Het antwoord wat Nehemia geeft op die vijandschap van Sambalat, Tobia en Gesem. En die andere volkeren, ook die van verschillende kanten komen. De Arabische volken, de Ammonieten, zoals Israël nu ook van verschillende kanten wordt aangevallen. Hij zegt aan het slot van vers 20. U hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Een aangrijpend woord. En je kunt je afvragen, is het niet te hard? We hebben toch gelezen in Romeinen 12. Je moet bidden voor je vijanden, voor hen die je vervolgen. En we moeten toch met liefde bewogen zijn. Voor een ieder. Ja. Maar laat ook wel duidelijk zijn. Als je je blijft verzetten tegen de God van Israël. Als je Jezus verwerpt als koning, dan geldt, u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. U zult niet bij God mogen horen, dan sta je buiten, eens eeuwig buiten, omdat je niet binnen wilde zijn. Als een waarschuwing ook voor ons, verzet je niet tegen de God van Israël. Geen deel, geen recht, geen herinnering in Jeruzalem. En denk dan aan het nieuwe Jeruzalem dat gebouwd zal worden. Dat neerdaalt van God uit de hemel, door God zelf gebouwd. Waarvan hij de architect is, de kunstenaar en bouwmeester. Dat hij dat nieuwe Jeruzalem zal geven. Waar alle mogen zijn die hem lief hebben. Die hem willen volgen. Die van genade leven. Buiten zullen zijn die de afgoden dienen, die hun eigen weg gaan, die God verachten. Grijpende woorden aan dat slot van Nehemia 2. Al wil ik ook nu dat hele vers nog noemen. Want Nehemia begint zijn antwoord positief. Hij zegt, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. De God van de hemel, de almachtige God, op hem vertrouwen wij. Hoe sterk de vijand ook is, hoe die ook aanvalt en wat er ook gebeurt. Die God zal ons doen slagen. Zo belijdt hij zijn afhankelijkheid van God. Zo verwacht hij het van God, hoe de boze ook aanvalt, wat er ook gebeurt. Zeggen we het mee, in het geloof. Ja, niet dat alles slaagt wat je onderneemt in het koninkrijk van God. Zo moet je die tekst niet misbruiken. Maar als je hem bidt om genade, om vergeving, dan zal God het geven. Vast en zeker. En ik weet niet hoe het hier met de gemeente van Haafden blijft gaan. Maar God houdt zijn kerk in stand. Hoe de boos ook aanvalt, hoe hij ook tekeer gaat. God houdt zijn volk Israël in stand. Ook kan het nu zware slagen lijden. En kan er nog een zeer zware tijd komen. Weet niet hoe het gaat. Maar uiteindelijk, heel Israël zal zalig worden. God zal opstaan en zich ontfermen over zijn stad. God laat het niet los. En in dat vertrouwen leeft Nehemia. En zo, in afhankelijkheid zegt hij, wij zullen opstaan en gaan bouwen. Zo, in de dienst van God staan, gelovend dat God doorgaat met zijn werk. En niet dat het van ons afhangt. Al schakelt hij ons in. Als uiteindelijk God die het zo zorgt voor het nieuwe Jeruzalem. Eens eeuwig. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Om hem eeuwig te kunnen danken. Eeuwig te kunnen loven. Voor zijn genade. Dat hij zorgde dat het slaagde, dat zijn werk afkomt, opdat zijn naam verheerlijkt wordt. Amen. Wij zingen van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen.
Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Sion, andere namelijk voor Jeruzalem. En Juda's steden herbouwen uit het stof. 69, vers 14. Samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord, de bemoediging die we mochten horen uit die mond van Nehemia. Hoe u hem leidde, hoe u het hem in zijn hart gaf om zich in te zetten voor de herbouw van Jeruzalem. Het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik dank u dat we zijn belijdenis mochten horen. In afhankelijkheid van u, dat u het zou doen slagen. Dat het ons moed geeft. Ze denken aan Israël ook nu. Heer, bescherm uw volk. Te midden van alle dreiging van aanslagen. Van geweld. Als dreiging. Verder, o God, ontferm u. Geef vrede. Dat er echt vrede mag zijn in u, de vredevorst. Dat samen u gediend wordt. Israël, de Palestijnen en andere Arabische volkeren. Waar zoveel haat en verbittering is. Waarbij we ook geen oplossing voor weten. Hoe die volken samen kunnen leven in harmonie. Heere, wilt u het geven? U kunt toch harten veranderen. Geef wijsheid allen die daarbij betrokken zijn, de regeringsleiders daar en heel de wereld en de verantwoordelijkheid die ze hebben. En zo bidden we ook in andere landen waar oorlog is, om vrede in Oekraïne, andere landen. O God, Heere, wilt u daar ook mensen tot inkeer brengen, die zomaar oorlog beginnen en in stand houden. U kunt hen doen toch doen stoppen. En we bidden de velen die verliezen hebben geleden, geliefden verloren in oorlog, ook door natuurrampen,
Afghanistan en andere landen waar aardbevingen zijn, ook recent nog in Marokko. Waar leed is en verdriet, waar zoveel vragen zijn. Mensen getroffen door overstromingen, zoals in Libië. Troost u. Dat hulp geboden kan worden ook. Waar mensen zoveel zijn kwijtgeraakt. Waar mensen op de vlucht zijn. Dat het goede gedaan wordt. Ontferm u over deze wereld in nood. En dat we juist als kerk, als gemeente daarin dan ook een voorbeeld mogen zijn in het dienen van u. Dat er iets van ons uit mag gaan. Dat heel de wereld zo mag horen van u, van uw genade, van uw liefde. Wilt u zo werken met uw Heilige Geest? Bewaren en vermeerder uw kerk, ook die vervolgd en bedreigd wordt. Die heel concreet ook te maken heeft met vervolging, met tegenstand. Beschermt u, behoedt u. Omdat ze zelfs in zulke omstandigheden licht mogen verspreiden. Heer, wees ook ons zo nabij, ook als we soms misschien te maken hebben met tegenstand. Om het geloof, als het ons soms moeilijk gemaakt wordt. Als je alleen staat op je werk of op school. Help ons om ook vol te houden in vertrouwen op u. En dat we dan ook dicht bij u leven. En u verbonden. Heilig. Bewarend voor het kwade, voor de zonde, voor de verleidingen. Die op allerlei manieren tot ons komt. Bescherm ons. En dat we daarin elkaar ook aansporen en bemoedigen en helpen. Ook als gemeente zo aan elkaar verbonden. Een veilige gemeente, een heilige gemeente. Ik ben ook zo hier voor de gemeente van Haafden. Dat het waakzaam zal zijn. Zeker bijzonder de kerkraad en het leidinggeven, de verantwoordelijkheid die er is. Bij het beroepingswerk. Ook de gemeente bij het indienen van namen daarvoor. Wilt u daarin ook wijsheid geven. U weet wat nodig is en goed. Wij bidden. Voor onze kerk, onze protestantse kerk. En andere kerken in ons land. Dat we ook één zijn in u. In wat u zegt. Zegen. Dus ook allen die daarin leiding geven. Bidden ook voor familie Vrij, die ook namens de gemeente is uitgezonden naar Albanië. We danken ook voor de geboorte van een dochter en zusje Julia. Dat ze ook haar mogen opvoeden tot uw eer. Ook zij weg in een hele andere omgeving. En ook waar veel minder christenen wonen. Dat ook daar Vrij een voorbeeld mag zijn in het dienen van u als gezin. Zegenen dat ze ook tot zegen mogen zijn. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk. Op allerlei wijzen. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Opdat u gediend wordt. U centraal staat. Dat dat ook ons verlangen is. Ons leven zo in uw dienst te besteden. Dat uw goede geest ons daarin leidt. De belofte dat u ook doorgaat. Voor Israël en die bij Israël zijn ingelijfd. Ga zo met ons verder deze dag. Ook als we opnieuw samen mogen komen. Met verlangen samenkomen om opnieuw uw woord te horen. Bemoedigd, aangespoord. Om zo de nieuwe week in te gaan. De taken die er zijn. Op weg ook naar uw toekomst. Met dat verlangen. Dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Wat volkomen goed zal zijn. Omdat u daar alles en in alles zult zijn. Zodat niemand daar buiten zal hoeven te staan. Dat we eeuwig bij u mogen zijn. Dat dat ons verlangen is. Zo bidden Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 147. Het eerste vers. Dat Heere lof ten hemel reizen. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig zijn.
naar hem vragen. Waar het ook gaat over Salem, dat is ook een naam voor Jeruzalem. Jeruzalem betekent stad van de vrede. Salem, afgeleid van het shalom, vrede. Ja, dat die vrede daar ook zal zijn. 147, 1 en 6. Heen in vrede onder de zegen van onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.